Simply Jesus. Ik wil met jullie vandaag 7 broodnodige lessen behandelen vanuit een tekstgedeelte. 7 broodnodige lessen. Ik heb daar ook 7 punten voor. Nou, voor degenen die mij wat langer kennen en die zeggen, dit is iets nieuws. Feiko die punten heeft. Nou, maak er geen punt van, want misschien kom ik tot punt 2 en misschien kom ik tot punt 7. Maar ik laat me gewoon leiden door de geest en door de tijd. Dus als het niet komt, dan komt het een andere keer. Amen. Wij zijn gewoon simpel goed. Omdat hij goed is. Wat Robert net ook zei. Helemaal mee eens, Robert. Zullen we samen lezen? Een tekst die we eigenlijk al een aantal weken gewoon iedere keer terug laten komen. Omdat die zo belangrijk is. Omdat wij zitten eigenlijk altijd met de vraag van, hoe doen we het nou goed? Hoe kunnen we nou God aanbidden? Nou, lees maar mee. Ik doe hem even in het Engels. Vanuit de Message vertaling, zoals we dat al een paar weken achter elkaar doen. Omdat hij het zo mooi vertaald heeft. So here is what I want you to do. God helping you. Dus je hoeft het niet alleen te doen. God helpt je. Amen. God helpt je. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life, and place it before God as an offering. Embrace what God does for you is the best thing you can do for him. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Embracing, omarmen, wat God voor jou doet, is het allerbeste wat je voor hem kunt doen. Don't become, die staat er denk ik niet meer op, maar doe hem er nu even bij. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Zal ik maar even vertalen. Pas je niet aan je omgeving, zonder na te denken. Maar richt je aandacht op God en je zult van binnenuit veranderen. Snel herkennend wat hij van jou wil. En snel erop reageren. Niet zoals je omgeving, die je altijd naar beneden wil trekken, naar de mate van onvolwassenheid. Maar God brengt het beste uit jou. Hij ontwikkelt goed gevormde volwassenheid in jou. Dat is mooi, hè? Dus wat moet je doen? Simpel, gewoon je dagelijkse leven. Zeg, God, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor deze dag. Ondanks het pokkenweer. Ondanks dat de graafschap verloren heeft gisteren. Heer, u bent zo goed. Volgende week schreeuwen we gewoon onze longen weer uit ons lijf voor Ajax en voor graafschap. Volgend jaar zijn we vergeten. Maar God vergeet ons nooit. Hij vergeet jou nooit. Hij heeft het beste met jou voor. Dus, vandaar een aantal broodnodige lessen. Oké? De 7 lessen zijn brood. 1. Genade. 2. Niet natuurlijke visie. 3. Geen compromis. 4. Dagelijks werk. 5. Bewijs. 6. En het kruis. 7. Je moet toch punten hebben? Heb je niks aan als je ze niet uitwerkt? Toch? Komen ze. Zullen we samen lezen? Matteüs 16. Vanaf vers 5. De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren nadien vergeten. Waren brood vergeten mee te nemen. Nadine, kom eens. Kom eens. Nadine is zo goed. Serieus. Zij is broodnodig in deze kerk. Als ik zo tegen jou zeg, als ik zo even een grapje maak, hoe voel je je dan?
Beter dan een half uur geleden.
Oké. Wat was er een half uur geleden?
Nou, ik had iets echt superleuks georganiseerd voor de teamleiders. Een ontbijt. Dat heb ik samen gedaan met Tamara. Iedereen was er, behalve Tamara en ik.
En dan voel je je...
belabberd.
Oké. Dit gevoel... Het is wel heel erg leuk dat het uitgerekend nu gebeurt. Want ik zei al, dat past precies eigenlijk in de lijn van de preek. Maar weet je, ook als je eens een keer wat vergeet... We gaan haar hier niet openlijk aan de schandpaal nagelen.
Nou.
Hoewel het daar soms wel op lijkt. De eerste stap lijkt zo. En dat is eigenlijk met mijn preek ook. Dat is met Jezus ook. Als Jezus je confronteert, de eerste stap kan zijn... Ik voel me zondig, ik voel me schuldig. Maar weet je hoeveel Nadine haar ass off dient in deze kerk? Dan, daarom denk ik, ach Nadine, weet je, één keer een broodje vergeten. Stel het voor, wij houden van Nadine, toch, teamleiders? Ja, en de rest?
We gaan het gewoon weer inhalen.
We gaan het nog een keer doen. Gaan we doen, yes. Oké, de leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei, wees de degen op je hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën, begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. Jezus merkte het en zei, kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En herinneren jullie je ook de 5 broden en de 5000 niet? En hoeveel manden jullie weer ophaalden? En ook niet de 7 broden voor de 4000? En hoeveel manden jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? Nou, hoe is het mogelijk? U sprak over, wees de degen op je hoede voor de zuurdesem. Dat is waar brood van gemaakt wordt. Dus hoe is het mogelijk? Nou, we zijn op weg. We hadden net... een heel aantal manden met brood over. En niemand van ons heeft nagedacht om wat van het brood mee te nemen terwijl wij onderweg gaan. Dus nu u begint over brood, is het toch vrij logisch dat zij denken dat het gaat over brood, toch? Of niet? Ik zou precies hetzelfde gedaan hebben. Dus even, in de kerk zitten allemaal van die mensen die nooit zondigen, die niks fout doen, die perfecte heiligen zijn. Ze vliegen zo de ramen door, hoef je ze niet eens open te zetten. Nee dus. In de kerk is er ruimte voor mensen zoals de discipelen die er soms gewoon geen barst van snappen. En is de plaats voor Jezus die ze confronteert, zegt, snap je het nou nog niet? En nee, er komt geen bliksem uit de hemel. Nee, ze gaan niet naar de hel. Nee, ze krijgen geen straf. Jezus gaat het gewoon uitleggen. Dus dat is onze rol hier. Jou helpen. Zodat jij, hè, die eerste tekst, God helpt jou. Hoe helpt God je? Door mensen heen. Door de kerk heen. Wij helpen jou om een aantal broodnodige lessen te leren vanuit dit woord, waar jij elke dag door God kunt aanbidden en gewoon kunt leven vanuit de kracht van God. Vanuit de kracht van God en niet uit jezelf. Dus als je zegt, ik heb het al een beetje gehad, ben je op de goede plek. Oh ja, maar ik heb me eigenlijk opgepoetst en gedoft en flinke laag dingen erachter, zodat niemand ziet wat ik van binnen voel. Haal het eraf. Ga zitten janken hier. Doe iets. Laat zien hoe zwak je bent. Of niet. Maar wees gewoon jezelf. Ga hier niet voor iemand in de kramp religieus correct zitten doen. Kom ik zo nog op terug. Yes, waar was ik ook weer? Begrijpen jullie nog niet? En de mannen die over zijn. Hoe is het mogelijk, vers 11? Wees op je hoede. Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdeesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën. Oké. Les 1. Brood. Zuurdeesem. Ik heb geprobeerd Marlies nog te bellen, maar dat lukte niet. Onze meeste bakkeres. En weet je, brood. Ik heb een paar filmpjes gekeken vanuit YouTube en wat boeken gelezen. Althans, wat dingen uit boeken gelezen. Dus ik denk dat het waar is wat ik zeg. Maar brood bakken is eigenlijk heel moeilijk. Je gaat naar de Albert Heijn. Je pakt een pak broodmix. Je gooit het in je broodbakmachine. Je drukt op start. En binnen no time heb je een geurig brood. Gezond brood. Staat op de verpakking. Gezond. Gezond brood. Ik heb van de week met Annemiek een documentaire gekeken over suikers. Zo'n pak broodmix waar gezond op staat, elke verpakking in de winkel waar gezond op staat, is waarschijnlijk niet gezond. Is waarschijnlijk alleen maar gezond voor de producent. Die wordt er beter van. Gezond brood begint bij een gezond graan. Die je koopt van een biologische boer, die gemalen is met stenen en niet gewalst. Die, nou ja, goed, heel proces, daar doe je een beetje water bij, dat laat je staan. En de volgende dag doe je er een beetje meel bij en dat roer je goed. De volgende dag doe je er een beetje meel bij en dat roer je goed. De volgende dag doe je een beetje meel bij en dat roer je goed. Water ook, geloof ik. En zo krijg je na een dag of zeven, krijg je een deeg waar je brood van kunt bakken. Als het deeg ruikt naar banaan, of zoiets soortgelijks, lekker en niet zuur, dan kun je bakken. Dan neem je een deel uit dat beslag, uit dat zuurdeesem, want dat is het dan, dan neem je een deel uit en dan voeg je bloem aan toe en dat bak je. De volgende dag, als je weer een brood nodig hebt, neem je iets uit dat zuurdeesem. En daar bak je een brood van. Ondertussen kun je dat zuurdeesem uitbouwen, zodat de hoeveelheid gelijk blijft. In Israël deden ze dat ook zo. Vroeger deden ze dat ook zo. Vroeger hadden ze geen, gaan even naar Albert Heijn, halen brood. Vandaar dat het een issue was als er geen brood was. Was een issue. Want brood was de eerste levensbehoefte. Heer, leer ons bidden, zeggen de discipelen tegen Jezus. En wat zegt de Heer Jezus? Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou gaat het brood eigenlijk niet alleen over brood. Maar brood wordt ook gebruikt symbolisch voor gewoon eten in het algemeen. Heer, geef ons dagelijks biefstuk. Nee, een grapje. Er zijn heel veel teksten over brood, maar die kan ik nu allemaal niet doen. Eentje, die staat in Genesis 3, vers 19. Mag ik die zien? Zweten zul je, dat gaat beter. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. Nog even een aanvullende mededeling. De eerste begrafenis vindt nu plaats. Van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Zo'n tekst die je altijd op een begrafenis hoort. Maar als je niet oppast, mis je dus dat het zweten voor je brood eigenlijk in een context staat. Dit is nadat de mens gezondigd had. Nadat Adam en Eva van die appel hadden gegeten, wat waarschijnlijk geen appel was. Maar goed, het was een vrucht en ze mochten er niet aankomen. Ze mochten overal van eten, behalve van één. Nou, zeg tegen een kind, je mag overal aankomen behalve daarvan. Het is nooit het doel om te zeggen, ga die maar eten. Misschien kun je dat beter doen. Misschien had God beter tegen ons kunnen zeggen, eet van die appel. Dan ga je aan dood. Misschien had dat wel gewerkt, ik weet het niet, maakt niet uit. Maar omdat het fout ging, moeten wij brood bakken wat een heidens kawaii is. Dus niet een Albert Heijn brood, maar brood bakken zoals, op de manier zoals wij deden. Dus toen zij op die boot zaten en Jezus zei van we hebben zuurdeesem. En toen dacht ze, oh kak. gaan waarschijnlijk wat langer weg. Hadden zuurdezen mee moeten nemen, zodat we elke dag vers brood hadden kunnen bakken. Oh, heb jij nog brood meegenomen? Nee, niemand brood meegenomen. Oh, en we hadden wel 12 mannen brood over. Wat dom, waarom hebben we dat niet meegenomen? En ze waren met elkaar erover aan het praten. En Jezus zegt, stop het. Doe eens normaal. Daar gaat het niet om. En hij zegt, waar ben je op gefocust? Weet je, onze manier van dagelijks leven, het gaat nog steeds simply Jesus. Gewoon Jezus op de eerste plaats. En wat is nou je gewone dagelijkse leven voor God brengen? In dit stukje is, weet je, in ons geestelijk leven, wij zijn ook zo. We zeggen, Jezus is hier. Eerst zien, dan geloven. Quick fix. Moet ze zien. Bijbelstudie is goed voor je. Bijbellezen is goed voor je. Nou, ik lees morgen de Bijbel. Doe me open. Judas ging heen. Oeh, nee, dat is niks. Hij hing zich op. Andere tekst. Ken je hem al? Die hoor je heel vaak. Ga heen en doet gij desgelijks. Nou, de Bijbel lezen werkt ook niet. Zie je wel? Relaties. Relaties doen we net zo. Eerst seks en dan voorstellen. We willen eerst het eindproduct en dan pas bouwen aan een relatie. Ik overdrijf natuurlijk, ik maak het heel zwart-wit, snap ik ook wel. Maar we zijn niet bezig met opbouwen van een relatie tot iets. Het verbond, het huwelijk, waarin je belooft trouw te zijn. Zodat je dus never nooit niet eenzaam en alleen achter komt staan, zoals het bedoeld. In plaats van dat je zegt, ik ga eerst even uitproberen. Eerst even de verpakking, even kijken of ze goed zoent, of ze goed eten klaarmaakt, of ze goed... En dan bepaal ik wel of wij bij elkaar blijven of niet. En als me niet meer interesseert, of als het niet meer bekoort, ga ik weg. Dat is niet zoals het bedoeld is. En waarom? Dat is fout. Nee, dat is niet fout. Het is niet zo bedoeld. God wil je zegenen. God wil je veilige omgeving geven. En God wil dat in die veilige omgeving je never, nooit niet bang hoeft te zijn. Dat je verlaten wordt, in de steek gelaten wordt. Dat je misbruikt wordt, dat je afgeperst wordt. Maar God wil, en daarom is het huwelijk zo belangrijk. God wil graag vanuit het huwelijk laten zien wie hij als vader voor ons is. Dat hij trouw is, dat hij ons nooit in de steek laat. Dat het verbond heilig is. En daarom heeft de duivel een hekel eraan. En daarom wil de duivel dat kapot maken. Omdat als de duivel dat kapot maakt, maakt hij het beeld van God de Vader en ons als zijn kinderen, als bruid en bruidegom kapot. En dan gaan we het weer op onze manier doen. En waar kom je dan uit? Hier bij Genesis. Waar kwamen Adam en Eva uit? Ze deden het op hun manier. Dus schaamte, schuld. Hij heeft ze niet. Zij heeft hem niet. We zijn anders. Terwijl... Ja, de schaamte. Sta eens even op als je Jezus... De schaamte. En God wil dat wij de schaamte voorbij gingen. Want toen God de Adam en Eva maakte... Toen Adam uit de narcose kwam... En zei, wow, we zijn één. Vlees van mijn vlees. Geweldig. En toen de zonde er was, dus, je bent anders. Dus daar waar schaamte is, zuur deze. Eerst genot. Oh ja, gezondheid. Eerst genot. Moet lekker smaken. We hebben onze smaak verziekt door de suikers. Ik ben de hoofdzondaar hier, denk ik. Ik denk dat ik naar een kliniek moet om af te kicken van al mijn suikers. Eerst lekker genieten. En daarna dat. En daarna vallen je tanden uit. Eerst genieten. En daarna met elkaar als land een rekening krijgen. Die we niet kunnen betalen. Over financiën. Wij kopen eerst. En we betalen wel later. Het liefst in 3 termijnen. Nu niet, straks niet. En die. Weet je, dit is allemaal resultaat van de vloek. Dit is allemaal resultaat van het niet leven in de verbondenheid met God. Brood is iets dat voeding geeft, waar je kracht uit krijgt, waar je vanuit kunt leven. En het zuurdecem, het brood is een eindproduct. Het zuurdecem is waar je het vanuit maakt. Nou, voor degenen die bakker willen worden. Ik ga nog even verder zelfs. Maar het gaat even niet om brood. Het gaat om zuurdecem. Maar soms om te kunnen snappen waar het over gaat, moet je ook begrijpen wat heel normaal was. Want de Bijbel is eigenlijk hele normale taal. Dagelijkse taal. Jezus vertelt hier een stel mensen op deze manier iets over het dagelijkse leven. Dit snappen wij helemaal niet. Maar wij gaan gewoon naar de Appie en halen een brood. Of naar de Lidl of naar weet ik veel. Of we gaan één keer in de week naar Wiltink. Dan halen we gewoon voor 50 cent een kilo. Super makkelijk. Maar als je snapt, iets meer snapt over brood en over zuurdecem, dat was daar dagelijkse kost. Iedereen wist daar wat dat was. Jezus zou tegen ons praten over alle dagelijkse dingen. Jezus zou over ons, de voedingscoaches misschien als voorbeeld stellen. Zeggen, pas op dat je niet luistert naar die voedingscoaches. Pas op dat je niet naar die managementgoeroes luistert. Pas op dat je niet naar Emil Ratelband luistert. Tjaka! Want die quick fixes, die werken niet. En de voorbeelden die je ziet van de fitnessschool, die figuren, dat zijn er maar een paar. De meerderheid van ons gaat dat nooit halen. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat je gezond bent. En Jezus probeerde te waarschuwen voor een leer die op geestelijk gebied niet gezond was. Nog wat je moet weten, dit verhaal staat 4 keer in de Bijbel. In Matthäus, Marcus, Lucas en in Johannes. Dat zijn de 4 evangeliën. Dat waren 4 mensen die met Jezus meegelopen hadden. Waarom is dat belangrijk? Nou, die 4 mensen die schreven ieder vanuit hun eigen deze brief. 4 ooggetuigen die op hun manier luisterden en keken naar het verhaal van Jezus. En Matthäus die schreef voor de Joden. En Marcus die schreef voor de Joden in Romeinen, in Rome. Matthäus, Marcus. En Lucas die schreef voor de wat waren ze ook weer? Vrienden van God. Geïnteresseerden. En Johannes. Niet voor de geïnteresseerden. Johannes schreef voor de mensen die geïnteresseerd waren en die net kennis hadden gemaakt met het geloof. Dat zijn eigenlijk 4 doelgroepen. Weet je, toen wij vroeger gingen evangeliseren, wist ik nog niet zoveel van de Bijbel. En wij kregen altijd van die evangelietjes mee van Johannes. Die waren zo klein en zo dun en dan dacht ik altijd, waarom krijg ik niet Matthäus mee? Of Lucas? Waarom Johannes? Nou, omdat Johannes was bedoeld voor mensen die nog niks, die eigenlijk nog geen relatie met God hadden. En als je kijkt, dit stukje wat ik net gelezen had, pas op voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat staat in Matthäus. En in Marcus staat, pas op voor de schriftgeleerden en Herodes. Waarom de Sadduceeën niet meer? Nou, de Sadduceeën was een minderheidsgroep, dat was de elite die in Jeruzalem wel bekend was, maar die was niet bekend in Rome. In Rome kenden ze wel de Farizeeën, dat was een groep van ongeveer 6000 man daar in Israël. Dat was een grote groep geestelijke mensen die immense impact hadden. En vooral, je mag niet, je moet, je mag niet, je moet, je moet, je moet, je moet, je moet. Je moet. Lasten, mensen lasten. En Jezus zei, pas op. Die Sadduceeërs, ja, die geloofden niet zo heel veel eigenlijk. Die geloofden de eerste 5 boeken, de wet, die geloofden ze zeker. Maar ze geloofden niet in engelen, niet in demonen en zeker niet in de opstanding. Dus als ze daar toch niet in geloofden, hoefde Jezus daar ook niet over te waarschuwen in Marcus. Net zoals in, ik sla hem even een stukje over. Net zoals in Johannes staat heel die waarschuwingen niet in. Waarom niet? Dat zijn mensen die komen net binnen. Stel je voor, je komt voor het eerst in de kerk vanochtend en zeg je, pas op voor de gereformeerden, pas op voor de katholieken, pas op voor die halleluja handjesklapclub van Leef. Zeg je, wat is dit nou? Kom binnen, word meteen gewaarschuwd voor de kerk. Ik weet nog niks van Jezus, maar ik word nu al gewaarschuwd voor de kerk. Dat slaat toch nergens op? Want elke club, elke denominatie heeft zijn sterkte en heeft zijn zwakte. Dus van elke club kun je wel iets vinden. Maar wij moeten niet bezig zijn om te oordelen. Wij moeten bezig zijn om mensen bij Jezus te brengen. Jezus te laten zien. En dat is eigenlijk de oproep van dit stuk. Waarin God zegt, hey, come on. Waar is het brood? Begrijpen jullie dat niet? 16 vers 9. En herinneren jullie ook de 5 broden voor de 5000 niet? En hoeveel mannen jullie weer ophaalden? En ook niet de 7 broden voor de 4000. En hoeveel mannen jullie toen weer ophaalden? Weet je, dit moet je eigenlijk ook zien van, hey, in Jeruzalem deed Jezus het wonder van het brood vermenigvuldiging. 5 broden en 2 visjes. Maar 5 is het symbolische getal voor genade. En de Joden wisten dat. 5 broodjes maakten dat er 12 mannen overbleef en iedereen gevoed werd. Dus eigenlijk zegt Jezus, hey, herinner je nog dat ik voor jullie heb laten zien dat jij niet zelf brood hoeft te bakken, dat je niet zelf bezig hoeft te zijn met het zuurdeesem, dat je niet zelf hoeft te knokken, maar dat als je jouw spullen bij mij brengt, als je jouw handvol, 5, dat is een andere betekenis van 5, als je jouw handvol bij mij brengt, dan vermenigvuldig ik het op zo'n manier dat je 12 mannen over hebt. Als jij bij mij komt, zal ik jouw woongebied, de 12 stammen van Israël, zal ik voorzien. En de tweede keer dat Jezus brood vermenigvuldigt, was die in de Decapolis. Dat was een niet-gelovig gebied. Lijkt wel bijbelstudie, vind je niet? Vind je niet interessant? En als je zegt, je gaat me zo over mijn pet heen, dat geeft helemaal niks. Laat het gewoon zakken. Kijk maar wat er gezaaid wordt. En zie maar wat er voor een oogst gaat komen. En aan het eind, beloof ik je nu alvast, komt het echt goed. Want zelfs als je er niks van snapt, zelfs als je dit allemaal nog niet weet, komt er aan het eind een boodschap die jij ook nodig hebt. Waardoor jouw leven beter gaat worden. Misschien niet makkelijker, laten we eerlijk zijn, maar wel een betere bestemming. En een langer leven. En die tweede, eeuwig leven, hè? Eeuwig leven. En die tweede was 7 broden voor de 4000. 7 broden in de Decapolis, niet gelovig gebied. 7 staat voor volheid. Volheid. En hoeveel mannen bleven er over? Nee, niet 12, dat was bij die vorige. Zeven is het getal van volheid. En God zegt, als jij gaat in mijn naam en aan mijn geest, wat jij hebt, zal ik het vermenigvuldigen, zodat er overvloed is, zowel bij de Joden als ook bij de niet-gelovigen. God heeft het beste met je voor. God heeft het beste met ons land voor. Hij heeft alleen wel, net als bij Adam en Eva aan het begin, doe het op zijn manier, luister naar de lessen van hem, en dan kun je het ook overleven. Dus kijk niet met natuurlijke ogen, lees niet alleen de tekst die erin staat, maar luister ook naar wat is de boodschap van God daarachter. Als er voorbeelden zijn in het dagelijks leven, weet je, je kan hier ook uithalen, weet je niet meer toen God, he, voor de gelovigen die iets langer gelovig zijn. Weet je niet meer toen God voor de eerste keer tot je hart sprak? Heeft God niet altijd voor je gezorgd? Ben je er niet nog steeds? Dat is wat hier staat. En als jij je gewone dagelijkse leven simply Jesus op de eerste plek zet. Als je het op zijn manier doet. Dan zul je dat zuurdeesem waaruit jij brood bakt. Dat zal het zuurdeesem zijn wat altijd doorgaat. De Joden gooiden 1 keer per jaar gooiden ze het zuurdeesem weg. En dan begonnen ze opnieuw. En dan maakten ze een nieuw zuurdeesem. Zodat ze elk jaar opnieuw konden beginnen. Weet je, bij God kun je elk seizoen opnieuw beginnen. Bij God mag je 7 × 70 iemand anders vergeven. Omdat God jou ook zo vergeven heeft. En dat is het dagelijkse brood wat we nodig hebben. Punt 2. Genade in plaats van schuldig voelen. De discipelen voelden zich meteen schuldig. Jezus begint over zuurdezen en zegt, oh, we hebben geen brood. Je zit in de kerk, je hoort en ze zegt, ah, dat zou wel over mij gaan. Ik heb wel eens met enige regelmaat dat iemand bij me komt en zegt, dat had je tegen mij, hè? Je wees mij aan, hè? En ik heb van de week dit inderdaad fout gedaan, of ik heb dat vroeger fout gedaan. En nou sla je mij vanaf met de microfoon voor, hey, lieve schat. Het doel is hier, ik ben hier namens Jezus. En Jezus heeft zijn leven gegeven voor jou, opdat jij leven mag hebben. Je zei, ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. Als ik niet een evangelie breng wat passend is daarin, breng ik zijn evangelie niet. Let op, want dan zit er een zuurdeesem in wat er niet in hoort. Als jij je schuldig voelt, als je in de kerk komt, dan zit er zuurdeesem in van de fariseeën Sadduceeërs. Goed en fout, de wet. Als de collecte aangekondigd wordt en je denkt, oh, ik heb mijn tiende niet gegeven. Is dat slim? Ja, lees maar in je Bijbel, kom je er zelf wel achter. Maar voel je je daarover schuldig, dan is dat de aanklager van de broederen. Dat is de duivel. Als het over geld gaat in de kerk, dan zeg je, oh, daar mag je niet over praten. Hey, Jezus sprak het meest ongeveer over geld. Nog meer als over genade. Maar als jij bij jou iets van binnen voelt, dat is de duivel. Jezus spreekt over geld. Waarom? Hij wil je zegenen. Als ik Annemiek een cadeautje wil kopen en ik heb geen geld, kan ik mijn liefde niet laten zien in het praktische. Ja, tuurlijk wel door taken te doen en allerlei dingen te doen. Maar, geld is een van de hoofdpunten waarom een huwelijk is stranden. Geld zorgen. Als het bij jou iets triggert, dan zeggen we dopen, ik ben als kind gedoopt. En jullie zeggen, je moet. Daar zit zaad in jouw zuurdeesem, gooi het overboord. Gooi het overboord. Wij zullen nooit zeggen dat je naar de hel gaat als je niet gedoopt bent. We zullen je alleen meenemen naar het woord en zeggen, de Heer Jezus zegt, bekeer je, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. De Bijbel leert dat de doop een gebed tot God is voor een rein geweten. Ik vind dat een beetje lastig voor baby's. Ik snap het niet, daarom doen wij het op die manier. Maar als jij een andere overtuiging hebt, gaan we niet over in discussie. Zulke gewoonte kennen wij niet, zegt Paulus. Dus als die aanklacht erin zit, als er van vroeger iets in zit, daar is iets gezaaid in jou, gooi het overboord, bekeer je daarvan. Als je je schuldig voelt bij God. Weet je, ik had een vriend, Chris. En Chris die kwam 3 keer over, heeft hij voor de deur gestaan. Voor de kerk. En hij durfde niet naar binnen te komen. Serieus waar. En Chris was een boef. Chris die had 's nachts bijverdiensten. Ten koste van sommigen van ons misschien wel. Ik bedoelde te zeggen, Chris was best wel een stoere gozer. Chris was voor niemand bang. Maar hij durfde de kerk niet in te komen. Waarom niet? Omdat hij was opgegroeid met het zuurdeesem van de fariseeërs en de sadduceeërs. Hij was opgegroeid en zei, ik hoor daar niet, want ik ben slecht. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben juist gekomen voor degenen die een dokter nodig hadden. Ik ben niet gekomen voor degenen die geen redding nodig hebben. Ik ben gekomen om hen te redden die redding nodig hebben. De Heer Jezus, hoe kan het nou dat de Heer Jezus komt voor een wereld die verloren is en dat wij als fariseeërs en sadduceeërs maar rondgaan hoe slecht de wereld is? Dat is het zuurdeesem. Bekeer je daarvan. Ik wil toch ook niet bij een stel zuurpruimen op de koffie. Die me maar voortdurend zeggen hoe slecht ik ben. Terwijl we zeggen dat we een evangelie hebben. Een blijde boodschap. Een boodschap van hoop. Een boodschap van vrede. Come on. Ik heb een boodschap van hoop. Ik heb een boodschap van vrede. En waarom heb ik die? Omdat ik zo goed ben? Nee, omdat hij zo goed is. En hij heeft mij gered. Ik durf met iedereen van jullie een wedstrijdje te doen dat ik slechter was dan jullie. Ik ben verslaafd geweest, ik heb mijn huwelijk verprutst, ik heb mijn zaak failliet laten gaan, et cetera, et cetera. Maar hij redde mij. Hij heeft mij vergeven. En hij zegt tegen mij en tegen jou dat wij anderen die zonde mogen vergeven. Come on, reken af met schuld. Punt 3, de niet-natuurlijke ogen, die heb ik eigenlijk stiekem al een beetje gedaan. He, Matthäus voor de Joden, de Farizeeërs. Ik haal alleen Lucas er nog even uit. Lucas schreef voor de vrienden van God, de niet-Joden. Lucas was zelf Grieks. En hij waarschuwt voor de huichelaars. Dus hij waarschuwt niet voor de Sadduceeën, maar hij waarschuwt voor de huichelaars. Weet je wat huichelaars zijn? Huichelaars zijn mensen die doen alsof. Alsof ze supergoed zijn, alsof ze supergeestelijk zijn. Maar het stiekem niet zijn. Weet je, als ik stiekem zeg dat ik de beste man ben, dat ik trouw ben tegen Annemiek. En jij bent pizza bezorger en je komt vanavond bij Escape. En je ziet mij zitten bij een van de dames daar. Niet evangeliseren, maar op een andere manier. Dan ben ik een huichelaar. En weet je, op een bepaalde manier zijn we allemaal af en toe wel een beetje huichelachtig. Maar dat is wat anders. Als je zegt, ik ben een kind van God en ik heb lief en ik heb mensen lief, betekent niet dat je niet eens een keer boos kunt worden en een keer iets verkeerd kunt doen. Dat is ook huichelachtig, dat hoort niet bij je. Maar dan mag je leren om je zonde te beleiden. Punt 4, geen compromis. Matthäus 16, vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Weet je, dit hele stuk staat in een context. Het staat in een verhaal. Jezus ging rond en hij genas mensen. Hij deed wonderen met brood. En de discipelen keken met natuurlijke ogen. En toen Jezus had uitgelegd van het zuurdesem, toen zei hij, maar waar het wel om draait, je moet het ook niet op jouw eigen manier blijven doen. Je moet je leven ook niet vanuit jezelf blijven doen. Je moet je kruis, je dagelijkse leven. Weet je, sommige mensen, ik was zo iemand, ik kom tot Jezus en al je problemen gaan weg. Zo hebben ze mij geleerd. Al je problemen gaan weg. En het heeft mij bijna mijn geloof gekost. Het was niet waar. Maar de Heer Jezus wil, simply Jesus, dat we hem op de eerste plek zetten. En hij zegt, kijk naar mijn verhaal. Ik ben onderweg gegaan. Ik heb je uitgelegd. Het zaad van de Sadduceeërs, het zaad van de Farizeeërs, het zaad van de huichelaars. Maar ik wil dat je bent zoals ik ben. Gewoon eerlijk. Liefhebben. En de Heer Jezus ging rond. En wat deed hij? Hij had lief. Hij genas mensen. Hij gaf mensen te eten. Hij gaf mensen die onder schuld gebukt waren, gaf hij vrijspraak. En hij zei, en er komt een periode hierna. Daar zal geen pijn meer zijn. Daar zal geen ziekte meer zijn. Maar het is aan jou of je met me mee wil of niet. En de Heer Jezus is eigenlijk best heel zwart-wit daar. Hij zegt van, joh, kom op, pak je leven op. Elke dag opnieuw. Ga staan. Doe het kruis op je nek. Hij zegt niet, je moet het in je eentje doen. Hij zegt, ik zal jou helpen. Ik zal je kracht geven en de Heilige Geest zal je leiden. Maar van daaruit, je dagelijkse brood is je dagelijkse omgang met Jezus. En als jij elke dag omgaat met Jezus, heb je altijd genoeg voor die dag. Heb je altijd genoeg om uit te delen aan anderen. Wij waren op een bijbelschool een paar jaar geleden, een aantal van ons ook. En daar leerden ze ons om zendingsreizen te doen in gebieden waar je niet over het geloof mocht praten. En als ze elkaar tegenkwamen, dan vroegen ze aan elkaar, hoe was je ontbijt vandaag? Ik zei, ontbijt vandaag, slaat dat nou op? Maar ze mochten niet praten over de Bijbel. Maar hun ontbijt was, geef ons heden ons dagelijks brood. Van, wat heb je gelezen vandaag? En wat heeft het jou gedaan? Wat voor energie haal je eruit voor vandaag? En zo proberen ze elkaar elke dag opnieuw te bemoedigen. Weet je, sommigen van ons eten. Sommigen van ons eten elke dag. Maar je mag ook dat eten delen. Je mag ook delen. Wij zijn kerk met elkaar. Zullen we samen kerk bouwen? Er is nog zoveel te doen in deze stad. We hebben deze zaal bijna klaar. Dus als die dadelijk 3 keer zo vol zit, dan gaan we een nieuw gebouw zegenen. Ik heb gehoord dat ze dit nu al het mooiste gebouw van het terrein vinden. Weet je, en ik denk dat dat niet komt door het gebouw. Maar het komt door jou. Het komt door jou. Jij draagt Jezus. Dat is het allerbelangrijkste. Geen compromis. Weet je, de Sadduceeërs, die kleine groep, die maakten een compromis. Dat waren politiek bewuste mensen. En die gingen mee met de geest van de wereld. Die maakten compromissen met Rome. En die probeerden hun geloof te mengen met wat geaccepteerd was daar. Ik weet niet hoe het met jou zit. Maak geen compromis. Als het woord van God iets tegen jou zegt, ga niet proberen om het... Hey, zeg, maar het is niet maatschappelijk in onze tijd, is dat niet meer zo. Ja, dat was bij Jezus ook zo. En Jezus zei, als je dezelfde dingen doet als ik, gaat dat jou ook overkomen. Alle discipelen hebben vervolging en verdrukking meegemaakt. Door de tijdlijn heen, kijk in de geschiedenis. Hoeveel mensen, ze hebben er niet gevangen gezeten omwille van de naam van Jezus. Maar wees niet bang daarvoor, wees daar ook niet op gefocust. Kijk niet met natuurlijke ogen, maar simply Jesus first. Hij zal je dagelijkse brood geven. Ook als, juist als jij geen compromissen sluit. En weet je... Soms zeg je als kerk, zeg je gewoon het woord. En dan zegt de gemeente, ja maar, dat is niet populair. Ja maar. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Ik wil geen rottigheid in mijn brood. Geen rottigheid in het fundament van het brood, het zuurdeeg. Helemaal niet. Wil je ook niet gaan? We houden het zuurdeeg rein. Het woord is het woord. En het woord staat op nummer 1. Want de Heer Jezus is het woord. Het levend geworden woord. Wat bij God was. Wat daar naar deze aarde is gekomen om ons te redden. Ik ga het bijna redden. 5. Dagelijks werk. Zoals je dat zuurdeesem elke dag bij moest houden. Ik heb deze al gezegd. Lees je Bijbel, bid elke dag. Niet omdat het moet. Fariseeën, wetgeleerden, schriftgeleerden, Sadduceeën. Niet omdat het moet. Maar je zegt, ik wil mijn brood eten. Dan denk je, oh, moet ik me 's ochtends weer brood eten? Nou, doe het niet. Om 10 uur, 11 uur denk je, oh, ik heb honger, man. Ik pak wel even een snikker. Ik pak wel even iets anders. Ja, blijf dat vooral doen. Vanzelf kom je erachter dat je beter brood had kunnen eten. Bewijs. Simply Jesus. Annemiek. Bewijs is dat je van me houdt. Ze zegt wel dat ze van me houdt. Bewijs is dat je van me houdt. Dit is... De fariseeën en de sadduceeën kwamen bij Jezus. En ze laat een teken zien. Zijn wij gelovigen? Of moeten we, net als Thomas, bewijs? Annemiek en ik zijn dit jaar 30 jaar getrouwd. Moet zij nu nog bewijzen dat ze van me houdt? Ze is in al die tijd bij me gebleven. Ze heeft niet altijd gedaan wat ik leuk vond. Er zijn hele hoofdstukken die ik niet snap. Andersom nog grotere boeken. Maar hé, dit is liefde. Weet je, God heeft al duizenden jaren voor deze schepping, voor deze planeet gezorgd. Moet hij nu nog bewijzen dat hij God is, dat hij goed is, dat hij voor jou is? Als wij zo doorrotzooien met deze aarde, we hadden al lang er niet meer moeten zijn. Het is een wonder dat we er nog zijn. Ja, dat wonder heet Jezus. Zullen we ons overgeven aan die God die altijd al heeft gezegd? Of moet je eerst een woord van God hebben? Moet er een engel uit de hemel komen die een schop onder je hol geeft om van de stoel af te komen? Zodat je, hoe, wat gebeurt hier? Ik durf je te beweren, dan geef je Wieland de schuld. Ja, maar hij zit aan de andere kant. Ik weet eerder dat wij dingen gaan verklaren die niet logisch zijn, als dat we zeggen, maar weet je, dit is God. Zelfs als Annemiek bewijst, ik weet niet wat ze daarvoor zou moeten doen, dat ze van mij houdt nu. En morgen kijkt ze me met andere ogen aan, dan twijfel ik weer. Nee, genade is dit. Dat God zegt, niet jouw werken, niet jij hebt mij, maar ik heb jou uitgekozen. Toen jij nog zonder was, toen je nog ver van mij was. Nou, oké, 7. Ik heb maar één ding. Er is maar één weg voor de hemel. Er is maar één weg voor hemels geluk. Er is maar één weg die voor jou leidt naar bevrijding, naar genezing en voor eeuwig leven met God. En die ene weg is het brood van het leven. En Jezus zei, ik ben het brood des levens. En als je niet van mij eet, wie niet mijn vlees eet, wie niet mij eet, die zal niet het koninkrijk redden. Dus, zo gaan staan. Als jij nog niet gekozen hebt voor Jezus, doe het. Vandaag. Als je nog niet gekozen hebt voor Jezus, hoef je helemaal niet op te letten voor alles wat ik gezegd heb. Pas op. Is niet voor jou. Onthoud je alleen, Jezus is er voor jou. Als je last hebt van schaamte, bekeer je daarvan. Bekeer je daarvan, hij houdt van je. Die twee dingen. En als je zegt, ik wil iets teruggeven aan Jezus, ik wil iets gaan verdienen, dat hoeft niet. Maar als je zegt, ik wil meebouwen uit liefde, hey, bouw mee. Bouw mee. Geef je talenten aan Jezus. Zullen we samen bidden? Lieve Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de rijkdom die in uw woord is. Heer, en net zoals er vele soorten brood zijn tegenwoordig, Heer, kunnen we vele nadrukken, er valt veel uit te halen, Heer. Maar ik bid u, lieve Geest van Jezus, dat u in ieder van ons op dit moment raakt met wat we nodig hebben. En Heer, ik bid dat we honger krijgen naar dat brood des levens. Naar u, Heer Jezus. En dat we net, als wat u zei, die liefde, Heer, dat we verbonden mogen blijven met u, Heer Jezus, elke dag opnieuw. Niet omdat het moet of omdat we dan goed zijn, maar omdat we verlangen naar u. Heer, ik bid u, geef ons een verlangen. En maak, Heer, dat we glimmen van trots. Dat deze wereld ziet dat we glimmen van uw liefde. En Heer, ik wil u ook belijden, Heer, daar waar we aanklagers zijn. Daar waar we elkaar oordelen en veroordelen. Heer, vergeef ons. Heer, vergeef ons. En maak ons opnieuw. Maak ons nieuw vandaag. Weet je, als jij zegt, ik wil die keus maken vandaag, kom dan dadelijk naar voren. Als jij zegt, ergens raakt iets in mij, kom dan dadelijk naar voren. Ga samen een lied zingen, ik ga je eerst een zegen meegeven. Het is een lekker koffie, ontmoet elkaar. En laat eens zien welk brood jij bent. Misschien een speldbroodje, misschien een maanzaadbroodje. Misschien een baguette, misschien een krentenregen. Weet je, elk brood heeft zo zijn mooie kanten. Laten we genieten van elkaar. Maar denk eraan, we roven niet aan het brood. We jatten niks van elkaar. We zijn lief voor elkaar. Amen. Oké. Lieve gemeente van Jezus, ik strek mijn handen uit. En ik zegen je met de liefde van God, schepper van hemel en aarde. En ik zegen je met de genade die er is in Jezus. En ik zegen je met het leven wat je krijgt vanuit de Heilige Geest. En de wijsheid en de richting die Hij geeft. Tot het moment dat je terugkomt. In Jezus' naam. Amen. Amen.